can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis. Mijn naam is Hella Huuk.
Mijn naam is Victor Pak.
En deze keer vanuit Washington, waar we vrijdagavond laat zijn aangekomen. We nemen deze podcast op zaterdagnacht, voor ons nu 00:30.
Ja.
En we hebben denk ik 9 uur in de auto gezeten, 8 uur?
Ja, vandaag 8 uur ongeveer, ja.
Ja, want we zijn helemaal naar Virginia gegaan in een rode Dodge huurauto. Om naar een Trump rally te gaan.
Ja.
In Virginia.
In Virginia, in Salem, Virginia. Dus ja, nu zitten we even na te beschouwen in de gang van het hotel.
Waar net de portier kwam van, je mag je eigenlijk niet zitten, maar goed.
Maar 20 minuten mocht, dus daar gaan we het op houden, deze podcast. Ja. We hebben ook geen lezersvragen, maar wel een echte kakelverse peiling ook echt. En we gaan het vooral over de Trump rally hebben en het bezoek daaraan.
Ja, want Virginia, dat was dus voor ons vanuit Washington DC, nou, 3,5 uur rijden, zeg maar. Virginia is niet echt een Trump-staat, Victor.
Nee, eigenlijk totaal niet. Eigenlijk sinds Obama is Virginia een blauwe staat. En wel dan weer zo dat Virginia op dit moment een Republikeins gouverneur heeft. Maar die werd verkozen in 2021. Virginia heeft in dat jaar zijn gouverneursverkiezing. En dus ook in 2025. Dus altijd zie je dat dan wordt het Witte Huis veroverd door een democratische president. Nou, dan kiest Virginia eigenlijk altijd wel weer een Republikeinse gouverneur. Ja. Als een soort tegengewicht van de oeder daarvoor is gestemd. Maar Trump kwam dus. Hij kwam wel in het zuidwesten van de staat, in Salem, Virginia. Daar omheen is veel Trump-aanhang, bijvoorbeeld in West Virginia en ten zuiden over de grens in North Carolina. Daar had hij ook twee speeches vandaag. Maar hij kwam dus ook even dat uitstapje maken naar Virginia. Ook wel omdat er een senaatsrace is in Virginia. Dus ja, als Trump dan komt, kan hij ook nog even zijn achterban oppollen om voor de senaatskandidaat te stemmen.
Ja, en het was wel echt een mega opkomst. Even voor het idee, Salem, daar wonen zo'n 25.000 mensen. Nou, we hebben natuurlijk niet allemaal precies kunnen tellen hoeveel mensen er waren, maar het waren er denk ik zeker 15.000.
Ja, dat is wel de schatting, ja.
En er waren al mensen de avond van tevoren gekomen om in hun auto te slapen, om daar 8 uur 's ochtends al voor de deur te staan, terwijl Trump pas om 4 uur zou spreken. Dat werd uiteindelijk 6 uur.
Ja.
En ja, beschrijf jij eens eventjes vanuit jouw gezichtspunt, wat zagen we daar allemaal?
Nou, wat mij het meeste opviel is denk ik dat heel veel echt om de persoon Trump draait, wat in rallies die ik in 2016, 2018 heb bijgewoond, in mindere mate het geval was. Echt alle, ja, dus de t-shirts, de posters, noem maar op, was allemaal Trump, Trump, Trump. Je zag bijvoorbeeld relatief weinig de Amerikaanse vlag.
Ja.
Je zag de kleuren wel terugkomen en her en der wel shirtjes ermee, maar toch was heel veel paraphernalia gewoon, ja, op Trump, Trump fans
echt op
gericht.
De persoon, ja.
Echt
dus in die zin misschien niet zo patriotistisch.
Nou, minder dan ik het in 2016 ervoer. En verder was de sfeer eigenlijk vrij gemoedelijk. Behalve toen we even tussendoor in de verkeerde rij gingen staan en een beetje leken af te sneden. Toen werd ons toch wel terechtgewezen dat anderen ook al heel lang in de rij stonden.
Ja,
en dat dit niet onze plek was om to join the line. Nou, dat is op zich duidelijk. En verder hebben we daar, ja, staan kijken uiteindelijk. Wij kwamen de zaal dus niet meer binnen. Nou, zelfs mensen die om 8 uur 's ochtends voor de deur gingen staan, waren al te laat om binnen te komen uiteindelijk. Zo druk was daar 's ochtends vroeg al. Dus we hebben eigenlijk buiten, ja, in de overflow area voor een groot scherm staan kijken. Na heel lang in de rij te hebben gestaan. Voor niks dus.
Niet voor niks, want die sfeer. Ja, ergens kan je toch een feest van de democratie noemen. Zoiets kennen we natuurlijk niet in Nederland.
Nee.
Dat mensen zo, ja,
urenlang wachten op een politicus,
dat vond ik toch wel heel bijzonder. Er waren dus verschillende sprekers, hè. Je zei, je noemt al de gouverneur, maar welke heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Even los van Trump, daar komen we dan zo wel op.
Nou ja, toch die senaatskandidaat en de gouverneur was ook interessant, maar die senaatskandidaat Hung Chau is, zijn ouders zijn gevlucht uit Vietnam, hij is een immigrant, dus die moest echt een verhaal maken dat dus wel ging over dat hij een immigrant was. Nou, dat viel ook gewoon niet goed. Je merkte, het publiek sloeg er niet op aan. Hij probeerde het verhaal te vertellen van, ja, ik ben een immigrant, maar Amerika heeft mijn leven gered. En ik ben uiteindelijk naar Mitt en Harvard gegaan, maar daar verontschuldigde die zich bijna voor. Want ja, dat viel eigenlijk niet zo goede aarde. Hij zei ook, ik heb alle euro's of alle dollars die ik heb gehad van de staat terugbetaald en ik ben nu succesvol, ik ben zakenman, ik heb gediend in het leger, et cetera, maar ja, dat stukje van de immigrant, dat sloeg gewoon helemaal dood en dat laat wel zien dat, ja, waar dit 10 jaar terug echt een helder verhaal was, is het nu eigenlijk, ja, eerder een beetje een vervelend verhaal in de Republikeinse Partij.
Ja, want het was wel heel duidelijk, dat vond ik zelf wel toch wel echt shocking. De teksten die dan over immigranten, dat weten we natuurlijk, daar worden uitgesproken. Ook de beelden, dus dan zie je foto's met een soort van gangachtige groep mannen. En dan is er een tekst erbij van, dit is misschien wel duidelijk, zijn dit jouw huurbazen?
Als je op Kamala stemt.
Nou ja, toch echt wel heel erg dat wij zij denken, dat zat er natuurlijk echt heel stevig in.
Ja, een van de sprekers had ook MS-13 aan, de gang waar bij de vorige verkiezingen veel om was te doen. Dus ja, dat angstbeeld werd wel goed gecreëerd tegen immigratie. Dus dat was een beetje, ja, en je zag ook, dus Glenn Youngkin, de gouverneur van Virginia, ja, dat is eigenlijk echt zo'n prep boy Republican. Dus een soort George Bush-achtige Republikein, succesvol zakenman geweest. Die staat er dan ook in een wit hemd met een rode bodywarmer. Dat is toch niet echt de kledij die helemaal daar nog past. Maar die staat dan wel heel fel dat Trump-beleid te verdedigen. Maar het heeft ook iets ongemakkelijks, want Youngkin heeft juist altijd een beetje afstand gehouden van Trump, omdat hij dat te radicaal vond. En in een staat als Virginia heb je toch ook juist, ja, de suburbs nodig, waar Harris nu heel veel vooruitgang in boekt. Maar juist die suburbs heb je nodig om hier te winnen. En dat zijn ook de mensen die Youngkin wil overtuigen. Nou, dan moet je toch mee met zo'n Trump-rally. Dan levert hij toch iets van zijn geloofwaardigheid in.
Ja, ja, en als je dan met de mensen daar spreekt, hè, we hebben heel lang met een man staan praten met 8 kinderen,
ja.
6 dochters, 2 zoons. 1 van de zoons overleden aan een overdosis fentanyl. Een van zijn dochter heeft net een trailer gekocht.
Ja, zij is manager bij de Domino's, 20 jaar, heeft high school afgerond. Zou eigenlijk wel naar college willen, maar ja, dat kost gewoon heel veel geld. Ja, en zij heeft met haar vriendje dus een trailer gekocht die helemaal aftand was. Moest een nieuwe vloer in, van alles. Helemaal, ja, gestript en opnieuw voorzien van alles wat nodig was. Ja, en zei, ja, dit is het huis dat, of ja, het huis, ja, het is een trailer, maar toch, wat ik kon kopen in deze huizenmarkt, alles is gewoon ontzettend duur geworden. Ze klaagde ook over de prijzen in de supermarkt. Een gallon aan melk is nu $4 en dat was eerst $1. Cornflakes zijn $7 een pak. Ja, dat vond zij heel vervelend en ze wilde eigenlijk op Robert Kennedy stemmen, want daar had ze op Instagram goede filmpjes van gezien. Maar ja, die is er niet meer en dan toch maar Trump, en haar vader is daar ook wel fan van. Maar vader heeft ook al gewoon op Bill Clinton gestemd, dus die is niet, dat is geen diehard Republikein. Maar
nee, dat vond ik ook heel interessant, dat hij zei, nee, ik heb echt op de Democratische Partij gestemd, dat zou ik nu echt nooit meer doen. Ook als ik nu Facebook posts zie van mijn liberal friends, daar walg ik echt van. En we spreken ook bijna niet meer af. En als we met elkaar afspreken, nog heel, heel soms, dan praten we in ieder geval niet meer over politiek.
Ja.
Ik denk dat dit ene gesprekje wat je dan even in de rijen hebt, wel veel zegt over die polarisatie waar we het natuurlijk, ja, vaak over hebben, maar ja, als je dan die mensen daar spreekt en je voelt ook wel dat, ja, je voelt echt het wij zij denken. Hij zei ook, oh, je gaat nog naar een rally van Kamala Harris, want daar hopen we maandag heen te gaan in Philadelphia. Het zei hij, oh ja, nee, maar daar komen misschien 200 man. Ja.
Terwijl dat belooft een zeer grootste rally te worden. Het slotwoord van de campagne, dat wordt giga eigenlijk, maar goed, ja, dat is gewoon, ja. Ook heeft dat te maken, we spraken met hem over de hulpverlening die er is na de orkanen die North Carolina, maar ook wel het zuidwesten van Virginia hebben getroffen. Ja, nee, dat was toch allemaal niet zo goed. En ja, en wat heeft de overheid nou eigenlijk gedaan voor de mensen? Hebben ze niet de hulpgoederen ingepikt die anderen, die kerken bijvoorbeeld, hadden ingezameld? Toen zei ik, nou ja, Biden heeft ze toch wel echt wel omgezien. FEMA, de noodorganisatie, is ingeschakeld. Oh, echt? Oh, was dat dan op CNN of zo? kwam de wedervraag. Nou ja, het heeft al...
Want dan zal het wel niet waar zijn.
Ja, nou ja, er zit een soort achterdocht in. Of hij had dat dan gemist? En... Het is ook wel weer zo, om voor de opwarming voor Trump kwam een van zijn radicale adviseurs, Stephen Miller, die schreef mee aan de inauguratiespeech van Trump met de carnage, stop the carnage uitspraak. En ook de muslimban die Trump invoerde aan het begin van zijn presidentschap.
Kwam uit zijn koker,
ja. Nou, die had ook echt een heel fel verhaal wat er eigenlijk op neerkwam. Dat ja, als mensen worden vermoord door immigranten, dan boeit Kamala dat helemaal niks. Om het even helemaal plat te staan. Ja, en daarvan die dehumanisering, die vond hij dan ook wel weer ver gaan. Want als je dan vroeg, ja, denk je nou echt dat Kamala niks erom geeft als iemand wordt vermoord? Ja, nee, misschien ook weer niet. Maar ja, dan moet ze er beleid maar beter doen. Dus... Ja, zo is er altijd wel weer een uitweg te vinden. Ik denk dat eigenlijk, hè, als je weer teruggaat naar de indrukken van die rally buiten Trump, dan was dat verhaal van Stephen Miller eigenlijk ook wel, ja, dat was ontzettend fel. En in het volgende fragment dan, nou ja, belooft hij ook wat er allemaal zal gebeuren als Trump daadwerkelijk wint en wat dat wel niet betekent voor Amerika. Ja, er zit wel een gigantische felheid in.
And do the work over these next few days and deliver a tsunami of votes in the Commonwealth of Virginia for Donald Trump. Do it for everyone who's been forgotten and left behind. And I promise you, I swear to you, if you leave this arena today and you get your friends, family members, colleagues, and coworkers to the polls, then Tuesday will be the day that America was saved, our civilization was rescued, our children were protected, our country was defended, and America's greatest days will be right in front of us. Thank you, Virginia. Thank you to the patriots in this room. And God bless the United States of America.
Nou, toen kwam Trump eindelijk zelf.
Ja.
Met zijn vliegtuig, want hij had net in North Carolina gesproken.
Hij kwam uit North Carolina en toen kwam hij met een kleine jet naar Virginia. En daarna moest hij ook weer terug naar North Carolina. Ja, het is hele logistiek. En ja, Trump die had er wel goede zin in.
Ja, hij hield zich natuurlijk aan geen enkele teleprompter. Daar was hij ook heel trots op. Hij zei, ja. dat doe ik allemaal niet. Dus die Stephen Miller, ja, dus die hele radicale speechschrijver van hem. Een hele jonge vent nog, 39. Nou ja, goed, die tekst is in ieder geval in de prullenbak beland. Ja. Maar hij was goed gemutst. Mensen moesten heel hard om hem lachen. Hij zei, oh, hij heeft een bad hair day. Want Saar zat inderdaad aan de achterkant een beetje gek. Nou, iedereen helemaal in een deuk. Maar inhoudelijk hebben we denk ik niet echt iets nieuws gehoord.
Nee, het was geen heel spannende speech. Ik denk, Trump zelf herhaalde ook de oproep om vooral te gaan stemmen.
En 10 mensen te ronselen.
10 mensen te ronselen. En dat zei eigenlijk iedere kandidaat of ja, iedere politicus die sprak, die herhaalde dat. Dus het is echt de Republikeinse strategie om mensen daar nu op aan te spreken. Om dus, nou, vrienden mee te nemen naar de stembus. Zorg dat je een plan maakt om te stemmen. En ga dat dan doen. Ja, en eigenlijk het meest opvallende was misschien wel dat Trump ook echt inspeelde op een lokaal thema daar in Salem. Op het Roanoke College. Want het vrouwenzwemteam kwam op het podium.
Ja, dat waren iets van 10 meiden in roze Trump-shirtjes. En we zagen ook ineens allemaal vrouwen achter Trump staan met roze petjes op. Dus ja. Ik leidde er ook wel een beetje uit af. Hij wil echt ook nog campaignen op vrouwen, wat Harris nu wel goed afgaat. Maar die meiden die waren in opstand gekomen over transgenders in de zwemsport.
Ja, in hun eigen zwemteam. Dat was dat is een relletje geweest. En nou ja, zij hadden dus ook shirts aan met geen hotdogs in het zwemteam. Even vrij vertaald.
Keep hotdogs out of swimming.
Ja, klopt. Ja, nou ja. En eigenlijk een heel schuchtere Lily nam het woord van het zwemteam.
We are so lucky to have a leader like Donald Trump with common sense who knows what a strong woman is
and will fight for generations of girls to come. Thank you so much, and God bless America.
What a good job. Thank you, Lily.
Trump zette dus echt even bewust die vrouw op het podium.
Ja.
Want dit lijken toch wel verkiezingen te zijn die erom draaien of alle vrouwen naar de stembus gaan.
Ja.
Want dat abortus is gewoon een ontzettend groot onderwerp.
Ja, en ik denk dat nu, als je het zo ziet, dat Trump dat stuk dus probeert te counteren met dus die transgenders. Het werd vaker gezegd bij de rally dat een stem op Trump ervoor zorgt dat mannen niet aan vrouwensport gaan deelnemen. Dat is gewoon vertaald wat er wordt gezegd. En dat is dus echt die anti-transgender campagne die wordt gevoerd. Om, ik denk inderdaad, ja, het verlies wat de Republikeinen hebben met de gevolgen van de abortusuitspraak van het Hoge Rechtshof, waarbij dat federale recht op abortus is afgeschaft, om dat op te vangen, ja, door dus heel erg op die transgenders te gaan zitten. Of dat gaat compenseren, betwijfel ik eigenlijk ten zeerste. Ik denk dat dat niet per se een winning story is. Het is voor veel mensen denk ik te ver van het bed, waar abortus denk ik gewoon tastbaarder is. Dus het maakt dat verlies denk ik niet goed.
Nee. En toen reden we terug en toen zei jij ineens, oh nee, dit is echt nieuws. Er is een peiling.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Wat voor peiling is het? Waar gaat deze peiling om?
We hebben in Iowa een orakel eigenlijk, zo kan je het toch wel zeggen. Dat is Ann Seltzer. Zij is gewoon, ja, misschien wel de meest gerenommeerde peiler in de Verenigde Staten. Ze heeft heel lange staat van dienst. Ze peilt ook alleen Iowa. Nou, dat is eigenlijk helemaal totaal nietszeggend, zou je nu als luisteraar vermoeden die een beetje de Amerikaanse politiek heeft gevolgd. Want dat is, zoals Ann Seltzer het omschrijft, een ruby red state. Trump heeft er 2 keer gewonnen. Obama was er nog wel competitief, maar sindsdien is het gewoon echt republikeins. Het is ruraal, heel landelijk, agrarisch, niet per se heel hoog opgeleid en een echt blanke bevolking. Dus ja, Trump zou daar moeten winnen. Nou, dan komt er een peiling onder 808 likely voters in Iowa. Nou, van een peilinginstituut waar Harris voor ligt. Nou, dat is dat.
In zo'n staat als
Iowa. Als dat het geval is, als deze peiling klopt, nou, dan is 5 november ook gewoon echt niet meer spannend. Dan is het gewoon een dikke vette overwinning voor Harris. En dat, want dat impliceert dus dat je ook Michigan, Wisconsin en ook Pennsylvania gaat winnen. Want als je dit in Iowa kan, dan gaat dat zich doorvertalen in die andere staten. En dat is, in die zin is dit een peiling die krankjorum te noemen is. Want het is zo niet wat wij, nou ja, wat we in alle andere peilingedities hebben besproken. Niet wat we zien. Ja, in die zin, het kan ook gewoon een fout
maar
zijn.
Maar zij is dus wel betrouwbaar in haar peilingen.
Ja, zij is extreem betrouwbaar. Zij weet altijd het heel goed te peilen. Bijvoorbeeld de voorverkiezingen dit jaar ook weer van Trump. Dan zit ze echt heel dicht bij het echte resultaat. Ook in 2016 was zij eigenlijk wel een eerste signaal dat Trump de Republikeinse nominatie zou kunnen winnen. Iowa is ook de eerste staat die daarover gaat. En de reden dat als je Iowa goed kan peilen, dan ben je dus echt goed. Want Iowa heeft dat ingewikkelde systeem rondom die voorverkiezingen met die caucuses, dat mensen in gymzaaltjes bij elkaar gaan komen en zo. Je moet dus Iowa echt goed kunnen peilen, wil je weten wat er speelt. Zij kan dit. Nou ja, en als zij erop uitkomt dat dus, ja, Harris plus 4 daar ligt, nou dan is dat echt een opvallend resultaat. En
ja,
de reden dat ik er wel enige geloofwaardigheid aan geef, is dat we bijvoorbeeld zien dat in Nebraska is een bepaald district ook spannend. En daar is bijvoorbeeld de senaatsrace, dat gaat tussen een independent en een republikein, is ook spannend. Nebraska heeft veel weg van Iowa qua bevolkingsopbouw. Dus er zijn wel meer signalen dat dit zo kan zijn. Alleen, nou ja, nu komt het zo naar buiten in het weekend voor de verkiezingen. Ja, dat leidt bij democraten tot heel veel nou ja, verwachting.
Energie, ja.
En energie. En of het ook echt waarheid wordt, ja, dat gaan we natuurlijk zien. Maar ik zou er zelf ook heel erg op aan.
Ja, nou, maar als het zo uitloopt... Kijk, we zijn natuurlijk ook zo bang voor de uitslag als dat heel erg dicht bij elkaar ligt. Sowieso is het toch zo dat als er maar 0,5% verschil is tussen beide partijen, moet er sowieso automatisch een hertelling komen.
Ja, dat wisselt per staat die regels daarvoor.
Ja, maar dan heb je dus hertellingen, wordt er heel veel natuurlijk betwist, rechtszaken. Terwijl als natuurlijk Harris echt duidelijk wint, dan zou dat ook wel... Ja. Dat maakt, denk ik, het accepteren van het verlies voor de Republikeinen makkelijker.
Want zeker als je in Iowa wint, dan kunnen de Republikeinen ook heel moeilijk piepen over stembusfraude. Want Iowa is een staat die bestuurd wordt door de Republikeinse partij, zeg maar, in de gouverneur en het lokale congres. Dus dat zou in die zin een hoop gedoe weghalen. Ja, en de reden ook dat volgens Seltzer dus Harris zo goed scoort, is dus echt te danken aan de stem van de vrouw. We hebben gehoord van hoe Trump dat dus met die transgenders wel probeert te beïnvloeden. Maar volgens, in ieder geval in Iowa, zou Harris tussen bij vrouwen die niet geregistreerd zijn als democraat of republikein een 28 procentpunt marge hebben over Trump. Nou, dan lig je dus echt een straatlengte voor. Mannen die onpartijdig zijn, dus geen democraten of republikein, gaan wel kiezen in meerderheid voor Trump, maar met een veel kleiner verschil. Dus ja, dan zie je echt dat de vrouw hier het verschil maakt en ook dat senioren, kiezers over 65 jaar oud, ook echt duidelijk voor Harris gaan in deze peiling in Iowa. Nou ja, dat schets dus, of dat versterkt weer het beeld dat als je dit in Iowa daadwerkelijk ziet, dan zou je dat ook in Michigan, Wisconsin en Pennsylvania zien. En dat is dan weer met z'n drieën die blue wall die Harris in ieder geval moet winnen, wil ze in het Witte Huis stappen.
Ja, het is echt... Oh,
ja, dit zet wel veel op zijn kop, hè? Ja, ja, dus dat is wel weer de moeite waard.
Ja, en wij gaan maandag dan, als het goed is, naar de rally van Harris in Philadelphia.
Ja.
Ja, dat wordt een gekkenhuis. Ik hoor zelfs dat Taylor Swift gaat komen.
Ja, we gaan het zien. Dat maakt het nog meer de moeite waard. In zekere zin, zeker als je een Swiftie bent. Maar dat is de slot rally. En dat is eigenlijk, nou ja, bij allebei de partijen is dat een groot spektakel. Beide kandidaten kiezen ervoor om het in Pennsylvania te doen. Dus echt, dat bevestigt maar weer het beeld dat uiteindelijk deze verkiezingen om één staat draaien. En dat is Pennsylvania. 19 kiesmannen, de meeste van alle swing states. Daar komt alles samen. En dat gaat dus ook op die maandag 4 november gebeuren. En daar zal Harris haar boodschap gaan geven. Vlak voor Amerika naar bed gaat en de volgende dag de laatste dag van de verkiezingen ingaat. Ja.
En wij gaan er gewoon bij zijn. Al onze reizigers van de Washington reis, alle lezers die...
Die nemen we mee.
Die laden we in de bus en we zijn erbij maandag. Dus dan maken we zeker weer een podcast.
Dat zeker, ja.
Tot de volgende keer.
Tot dan.
I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
It's that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Hella, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis. Mijn naam is Hella Huuk.
Mijn naam is Victor Pak.
En deze keer vanuit Washington, waar we vrijdagavond laat zijn aangekomen. We nemen deze podcast op zaterdagnacht, voor ons nu 00:30.
Ja.
En we hebben denk ik 9 uur in de auto gezeten, 8 uur?
Ja, vandaag 8 uur ongeveer, ja.
Ja, want we zijn helemaal naar Virginia gegaan in een rode Dodge huurauto. Om naar een Trump rally te gaan.
Ja.
In Virginia.
In Salem, Virginia. Dus ja, nu zitten we even na te beschouwen in de gang van het hotel.
Waar net de portier kwam van, je mag hier eigenlijk niet zitten, maar goed.
Maar 20 minuten mocht, dus daar gaan we het op houden, deze podcast. Ja. We hebben ook geen lezersvragen, maar wel een echte kakelverse peiling ook echt. En we gaan het vooral over de Trump rally hebben en het bezoek daaraan.
Ja, want Virginia, dat was dus voor ons vanuit Washington DC, nou, 3,5 uur rijden, zeg maar. Virginia is niet echt een Trump-staat, Victor.
Nee, eigenlijk totaal niet. Eigenlijk sinds Obama is Virginia een blauwe staat. En wel dan weer zo dat Virginia op dit moment een Republikeins gouverneur heeft. Maar die werd verkozen in 2021. Virginia heeft in dat jaar zijn gouverneursverkiezing. En dus ook in 2025. Dus altijd zie je dat dan wordt het Witte Huis veroverd door een Democratische president. Nou, dan kiest Virginia eigenlijk altijd wel weer een Republikeinse gouverneur. Ja. Als een soort tegengewicht van de oeder daarvoor is gestemd. Maar Trump kwam dus. Hij kwam wel in het zuidwesten van de staat, in Salem, Virginia. Daar omheen is veel Trump-aanhang, bijvoorbeeld in West Virginia en ten zuiden over de grens in North Carolina. Daar had hij ook twee speeches vandaag. Maar hij kwam dus ook even dat uitstapje maken naar Virginia. Ook wel omdat er een senaatsrace is in Virginia. Dus ja, als Trump dan komt, kan hij ook nog even zijn achterban oppollen om voor de senaatskandidaat te stemmen.
Ja, en het was wel echt een mega opkomst. Even voor het idee, Salem, daar wonen zo'n 25.000 mensen. Nou, we hebben natuurlijk niet allemaal precies kunnen tellen hoeveel mensen er waren, maar het waren er denk ik zeker 15.000.
Ja, dat is wel de schatting, ja.
En er waren al mensen de avond van tevoren gekomen om in hun auto te slapen, om daar 8 uur 's ochtends al voor de deur te staan, terwijl Trump pas om 4 uur zou spreken. Dat werd uiteindelijk 6 uur.
Ja.
En ja, beschrijf jij eens eventjes vanuit jouw gezichtspunt, wat zagen we daar allemaal?
Nou, wat mij het meeste opviel is denk ik dat heel veel echt om de persoon Trump draait, wat in rallies die ik in 2016, 2018 heb bijgewoond, in mindere mate het geval was. Echt alle, ja, dus de t-shirts, de posters, noem maar op, was allemaal Trump, Trump, Trump. Je zag bijvoorbeeld relatief weinig de Amerikaanse vlag.
Ja.
Je zag de kleuren wel terugkomen en her en der wel shirtjes ermee, maar toch was heel veel paraphernalia gewoon, ja, op Trump, Trump fans
echt op
gericht.
De persoon, ja.
Echt
dus in die zin misschien niet zo patriotistisch.
Nou, minder dan ik het in 2016 ervoer. En verder was de sfeer eigenlijk vrij gemoedelijk. Behalve toen we even tussendoor in de verkeerde rij gingen staan en een beetje leken af te sneden. Toen werd ons toch wel terechtgewezen dat anderen ook al heel lang in de rij stonden.
Ja,
en dat dit niet onze plek was om to join the line. Nou, dat is op zich duidelijk. En verder hebben we daar, ja, staan kijken uiteindelijk. Wij kwamen de zaal dus niet meer binnen. Nou, zelfs mensen die om 8 uur 's ochtends voor de deur gingen staan, waren al te laat om binnen te komen uiteindelijk. Zo druk was daar 's ochtends vroeg al. Dus we hebben eigenlijk buiten, ja, in de overflow area voor een groot scherm staan kijken. Na heel lang in de rij te hebben gestaan, voor niks dus.
Hoort niet erbij. Voor niks, want die sfeer, ja, ergens kan je toch een feest van de democratie noemen. Zoiets kennen we natuurlijk niet in Nederland,
nee.
Dat mensen zo, ja,
urenlang wachten
op een politicus. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. Er waren dus verschillende sprekers. Hè? Je noemt al de gouverneur, maar welke heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Even los van Trump, daar komen we dan zo wel op.
Nou ja, toch die senaatskandidaat. En de gouverneur was ook interessant, maar die senaatskandidaat, Hung Chau, is zijn ouders zijn gevlucht uit Vietnam. Hij is een immigrant. Dus die moest echt een verhaal maken dat dus wel ging over dat hij een immigrant was. Nou, dat viel ook gewoon niet goed. Je merkte, het publiek sloeg er niet op aan. Hij probeerde het verhaal te vertellen van, ja, ik ben een immigrant, maar Amerika heeft mijn leven gered en ik ben uiteindelijk naar Mid en Harvard gegaan, maar daarvoor ontschuldigde die zich bijna voor. Want ja, dat viel eigenlijk niet zo goede aarde. Hij zei ook, ik heb alle euro's of alle dollars die ik heb gehad van de staat terugbetaald en ik ben nu succesvol, ik ben zakenman, ik heb gediend in het leger, et cetera, maar ja, dat stukje van de immigrant, dat sloeg gewoon helemaal dood. En dat laat wel zien dat, ja, waar dit 10 jaar terug echt een helder verhaal was, is het nu eigenlijk, ja, eerder een beetje een vervelend verhaal in de Republikeinse partij.
Ja, want het was wel heel duidelijk, dat vond ik zelf wel toch wel echt shocking. de teksten die dan over immigranten, dat weten we natuurlijk, daar worden uitgesproken. Ook de beelden, dus dan zie je foto's met een soort van gangachtige groep mannen. En dan is er een tekst erbij van, dit is misschien wel duidelijk, zijn dit jouw huurbazen?
Als je op Kamala stemt.
Nou ja, toch echt wel heel erg dat wij zij denken. Dat zat er natuurlijk echt heel stevig in.
Ja, een van de sprekers had ook MS-13 aan, de gang waar bij de vorige verkiezingen veel om was te doen. Dus ja, dat angstbeeld werd wel goed gecreëerd tegen immigratie. Dus dat was een beetje, ja, je zag ook, dus Glenn Youngkin, de gouverneur van Virginia, ja, dat is eigenlijk echt zo'n prep boy Republican. Dus een soort George Bush-achtige republikein, succesvol zakenman geweest. Die staat er dan ook in een wit hemd met een rode bodywarmer. Dat is toch niet echt de kledij die helemaal daar nog past. Maar die staat dan wel heel fel dat Trump-beleid te verdedigen. Maar het heeft ook iets ongemakkelijks, want Youngkin heeft juist altijd een beetje afstand gehouden van Trump, omdat hij dat te radicaal vond. En in een staat als Virginia heb je toch ook juist, ja, de suburbs nodig, waar Harris nu heel veel vooruitgang in boekt. Maar juist die suburbs heb je nodig om hier te winnen. En dat zijn ook de mensen die Youngkin wil overtuigen. Nou, dan moet je toch mee met zo'n Trump rally. Dan levert hij toch iets van zijn geloofwaardigheid in.
Ja, ja, en als je dan met de mensen daar spreekt, hè, we hebben heel lang met een man staan praten met 8 kinderen,
ja.
6 dochters, 2 zoons. 1 van de zoons overleden aan een overdosis fentanyl. Een van zijn dochters heeft net een trailer gekocht.
Ja, zij is manager bij de Domino's, 20 jaar, heeft high school afgerond. Zou eigenlijk wel naar college willen, maar ja, dat kost gewoon heel veel geld. Ja, en zij heeft met haar vriendje dus een trailer gekocht die helemaal aftand was. Moest een nieuwe vloer in, van alles. Helemaal, ja, gestript en opnieuw voorzien van alles wat nodig was. Ja, en zei, ja, dit is het huis dat, of ja, het huis, ja, het is een trailer, maar toch, wat ik kon kopen in deze huizenmarkt, alles is gewoon ontzettend duur geworden. Ze klaagde ook over de prijzen in de supermarkt. Een gallon aan melk is nu $4 en dat was eerst $1. Cornflakes zijn $7 een pak. Ja, dat vond zij heel vervelend. En ze wilde eigenlijk op Robert Kennedy stemmen. Want daar had ze op Instagram goede filmpjes van gezien. Maar ja, die is er niet meer. En dan toch maar Trump. En haar vader is daar ook wel fan van. Maar vader heeft ook al gewoon op Bill Clinton gestemd. Dus die is niet, dat is geen diehard republikein. Maar
nee, dat vond ik ook heel interessant. Dat hij zei, nee, ik heb echt op Democratische Partijen gestemd. Dat zou ik nu echt nooit meer doen. Ook als ik nu Facebook posts zie van mijn liberal friends, daar walg ik echt van. En we spreken ook bijna niet meer af. En als we met elkaar afspreken, nog heel, heel soms, dan praten we in ieder geval niet meer over politiek.
Ja.
Ik denk dat dit ene gesprekje wat je dan even in de rijen hebt, wel veel zegt over die polarisatie waar we het natuurlijk, ja, vaak over hebben, maar ja, als je dan die mensen daar spreekt en je voelt ook wel dat, ja, je voelt echt het wij zij denken. Hij zei ook, oh, je gaat nog naar een rally van Kamala Harris, want daar hopen we maandag heen te gaan in Philadelphia. Toen zei hij, oh ja, nee, maar daar komen misschien 200 man. Ja.
Terwijl dat belooft een zeer grootste rally te worden. Het slotwoord van de campagne, dat wordt giga eigenlijk, maar goed, ja, dat is gewoon, ja. Ook heeft dat te maken, we spraken met hem over de hulpverlening die er is na de orkanen die North Carolina, maar ook wel het zuidwesten van Virginia hebben getroffen. Ja, nee, dat was toch allemaal niet zo goed. En wat heeft de overheid nou eigenlijk gedaan voor de mensen? Hebben ze niet de hulpgoederen ingepikt die anderen, die kerken bijvoorbeeld, hadden ingezameld? Toen zei ik, nou ja, Biden heeft ze toch wel echt wel omgezien. FEMA, de noodorganisatie, is ingeschakeld. Oh, echt? Oh, was dat dan op CNN of zo? kwam de wedervraag. Nou ja, het heeft al.
Want dan zal het wel niet waar zijn.
Ja, nou ja, er zit een soort achterdocht in. Of hij had dat dan gemist? En het is ook wel weer zo, om voor de opwarming voor Trump kwam een van zijn radicale adviseurs, Stephen Miller. Die schreef mee aan de inauguratiespeech van Trump met de
carnage.
Stop the carnage, ja. Uitspraak. En ook de muslimban die Trump invoerde aan het begin van zijn presidentschap.
Kwam
uit zijn koker, ja. Nou, die had ook echt een heel fel verhaal wat er eigenlijk op neerkwam. Dat ja, als mensen worden vermoord door immigranten, dan boeit Kamala dat helemaal niks. Om het even helemaal plat te staan. Ja, en daarvan, die, Die dehumanisering die vond hij dan ook wel weer ver gaan. Want als je dan vroeg, ja, denk je nou echt dat Kamala niks erom geeft als iemand wordt vermoord? Ja, nee, misschien ook weer niet. Maar ja, dan moet ze haar beleid maar beter doen. Dus ja, zo is er altijd wel weer een uitweg te vinden. Ik denk dat eigenlijk, hè, als je weer teruggaat naar de indrukken van die rally buiten Trump, dan was dat verhaal van Stephen Miller eigenlijk ook wel... Ja, dat was ontzettend fel. En in het volgende fragment dan, nou ja, belooft hij ook wat er allemaal zal gebeuren als Trump daadwerkelijk wint. En wat dat wel niet betekent voor Amerika. Ja, er zit wel een gigantische felheid in.
I've energized and do the work over these next few days and deliver a tsunami of votes in the Commonwealth of Virginia for Donald Trump. Do it for everyone who's been forgotten and left behind. And I promise you, I swear to you, if you leave this arena today and you get your friends, family members, colleagues, and coworkers to the polls, then Tuesday will be the day that America was saved, our civilization was rescued, our children were protected, our country was defended, and America's greatest days will be right in front of us. Thank you, Virginia. Thank you to the patriots in this room. And God bless the United States of America.
Nou, toen kwam Trump eindelijk zelf.
Ja.
Met zijn vliegtuig, want hij had net in North Carolina gesproken.
Hij kwam uit North Carolina en toen kwam hij met een kleine jet naar Virginia. En daarna moest hij ook weer terug naar North Carolina. Ja, het is hele logistiek. En ja, Trump die had er wel goede zin in.
Ja, hij hield zich natuurlijk aan geen enkele teleprompter. Daar was hij ook heel trots op. Hij zei, ja. dat doe ik allemaal niet. Dus die Stephen Miller, ja, dus die hele radicale speechschrijver van hem. Een hele jonge vent nog, 39. Nou ja, goed, die tekst is in ieder geval in de prullenbak beland. Ja. Maar hij was goed gemutst. Mensen moesten heel hard om hem lachen. Hij zei, oh, hij heeft een bad hair day. Want Saar zat inderdaad aan de achterkant een beetje gek. Nou, iedereen helemaal in een deuk. Maar inhoudelijk hebben we denk ik niet echt iets nieuws gehoord.
Nee, het was geen heel spannende speech. Ik denk, Trump zelf herhaalde ook de oproep om vooral te gaan stemmen.
En 10 mensen te ronselen.
10 mensen te ronselen. En dat zei eigenlijk iedere kandidaat of ja, iedere politicus die sprak, die herhaalde dat. Dus het is echt de Republikeinse strategie om mensen daar nu op aan te spreken. Om dus, nou, vrienden mee te nemen naar de stembus. Zorg dat je een plan maakt om te stemmen. En ga dat dan doen. Ja, en eigenlijk het meest opvallende was misschien wel dat Trump ook echt inspeelde op een lokaal thema daar in Salem. Op het Roanoke College. Want het vrouwenzwemteam kwam op het podium.
Ja, dat waren iets van 10 meiden in roze Trump-shirtjes. En we zagen ook ineens allemaal vrouwen achter Trump staan met roze petjes op. Dus ja. Ik leidde er ook wel een beetje uit af. Hij wil echt ook nog campaignen op vrouwen, wat Harris nu wel goed afgaat. Maar die meiden die waren in opstand gekomen over transgenders in de zwemsport.
Ja, in hun eigen zwemteam. Dat was dat is een relletje geweest. En nou ja, zij hadden dus ook shirts aan met geen hotdogs in het zwemteam. Even vrij vertaald.
Keep hotdogs out of swimming.
Ja, klopt. Ja, nou ja. En eigenlijk een heel schuchtere Lily nam het woord van het zwemteam.
We are so lucky to have a leader like Donald Trump with common sense who knows what a strong woman is and will fight for generations of girls to come. Thank you so much and God bless America.
What a good job. Thank you, Lily.
Trump zette dus echt even bewust die vrouw op het podium.
Ja.
Want dit lijken toch wel verkiezingen te zijn die erom draaien of alle vrouwen naar de stembus gaan.
Ja.
Want dat abortus is gewoon een ontzettend groot onderwerp.
Ja, en ik denk dat nu, als je het zo ziet, dat Trump dat stuk dus probeert te counteren met dus die transgenders. Het werd vaker gezegd bij de rally dat een stem op Trump ervoor zorgt dat mannen niet aan vrouwensport gaan deelnemen. Dat is gewoon vertaald wat er wordt gezegd. En dat is dus echt die anti-transgender campagne die wordt gevoerd. Ik denk inderdaad, ja, het verlies wat de Republikeinen hebben met de gevolgen van de abortusuitspraak van het Hoge Rechtshof, waarbij dat federale recht op abortus is afgeschaft, om dat op te vangen, ja, door dus heel erg op die transgenders te gaan zitten. Of dat Of dat dat gaat compenseren, betwijfel ik eigenlijk ten zeerste. Ik denk dat dat niet per se een winning story is. Het is voor veel mensen denk ik te ver van het bed, waar abortus denk ik gewoon tastbaarder is. Dus het maakt dat verlies denk ik niet goed.
Nee. En toen reden we terug. En toen zei jij ineens, oh nee, dit is echt nieuws. Er is een peiling.
Let's run through the numbers.
Unbelievable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Wat voor peiling is het? Waar gaat deze peiling om?
We hebben in Iowa een orakel eigenlijk, zo kan je toch wel zeggen. Dat is Ann Seltzer. Zij is gewoon misschien wel de meest gerenommeerde peiler in de Verenigde Staten. Ze heeft een heel lange staat van dienst. Ze peilt ook alleen Iowa. Nou, dat is eigenlijk helemaal totaal nietszeggend, zou je nu als luisteraar vermoeden die een beetje de Amerikaanse politiek heeft gevolgd. Want dat is, zoals Ann Seltzer het omschrijft, een ruby red state. Trump heeft er 2 keer gewonnen. Obama was er nog wel competitief, maar sindsdien is het gewoon echt republikeins. Het is ruraal, heel landelijk, agrarisch, niet per se heel hoog opgeleid en een echt blanke bevolking. Dus ja, Trump zou daar moeten winnen. Nou, dan komt er een peiling onder 808 likely voters in Iowa. Nou, van een peilinginstituut waar Harris voor ligt. Nou, dat is dat.
In zo'n staat als
Iowa. Als dat het geval is, als deze peiling klopt, nou, dan is 5 november ook gewoon echt niet meer spannend. Dan is het gewoon een dikke vette overwinning voor Harris. En dat, want dat impliceert dus dat je ook Michigan, Wisconsin en ook Pennsylvania gaat winnen. Want als je dit in Iowa kan, dan gaat dat zich doorvertalen in die andere staten. En dat is, in die zin is dit een peiling die krankjorum te noemen is. Want het is zo niet wat wij, nou ja, wat we in alle andere peilingedities hebben besproken. Niet wat we zien. Ja, in die zin, het kan ook gewoon een fout
maar
zijn.
Maar zij is dus wel betrouwbaar in haar peilingen.
Ja, zij is extreem betrouwbaar. Zij weet altijd het heel goed te peilen. Bijvoorbeeld de voorverkiezingen dit jaar ook weer van Trump. Dan zit ze echt heel dicht bij het echte resultaat. Ook in 2016 was zij eigenlijk wel een eerste signaal dat Trump de Republikeinse nominatie zou kunnen winnen. Iowa is ook de eerste staat die daarover gaat. En de reden dat als je Iowa goed kan peilen, dan ben je dus echt goed. Want Iowa heeft dat ingewikkelde systeem rondom die voorverkiezingen met die caucuses, dat mensen in gymzaaltjes bij elkaar gaan komen en zo. Je moet dus Iowa echt goed kunnen peilen, wil je weten wat er speelt. Zij kan dit. Nou ja, en als zij erop uitkomt dat dus Harris plus 4 daar ligt, nou dan is dat echt een opvallend resultaat. En de reden dat ik er wel enige geloofwaardigheid aan geef, is dat we bijvoorbeeld zien dat in Nebraska is een bepaald district ook spannend. En daar is bijvoorbeeld de senaatsrace, dat gaat tussen een independent en een republikein, is ook spannend. Nebraska heeft veel weg van Iowa qua bevolkingsopbouw. Dus er zijn wel meer signalen dat dit zo kan zijn. Alleen, nou ja, nu komt het zo naar buiten in het weekend voor de verkiezingen. Ja, dat leidt bij democraten tot heel veel, nou ja, verwachting.
Energie, ja.
En energie. En of het ook echt waarheid wordt, ja, dat gaan we natuurlijk zien. Maar ik zou er zelf ook heel erg op aan.
Ja, nou, maar als het zo uitloopt, kijk, we zijn natuurlijk ook zo bang voor de uitslag als dat heel erg dicht bij elkaar ligt. Sowieso is het toch zo dat als er maar 0,5% verschil is tussen beide partijen, moet er sowieso automatisch een hertelling komen.
Ja, dat wisselt per staat, die regels daarvoor.
Ja, maar dan heb je dus hertellingen, wordt er heel veel natuurlijk betwist, rechtszaken. Terwijl als natuurlijk Harris echt duidelijk wint, dan zou dat ook wel, dat maakt denk ik het accepteren van het verlies voor de Republikeinen makkelijker.
Want zeker als je in Iowa wint, dan kunnen de Republikeinen ook heel moeilijk piepen over stembusfraude. Want Iowa is een staat die bestuurd wordt door de Republikeinse partij, zeg maar, in de gouverneur en het lokale congres. Dus dat zou in die zin een hoop gedoe weghalen. Ja, en de reden ook dat volgens Seltzer dus Harris zo goed scoort, is dus echt te danken aan de stem van de vrouw. We hebben gehoord van hoe Trump dat dus met die transgenders wel probeert te beïnvloeden. Maar volgens, in ieder geval in Iowa, zou Harris tussen bij vrouwen die niet geregistreerd zijn als democraat of republikein een 28 procentpunt marge hebben over Trump. Nou, dan lig je dus echt een straatlengte voor. Mannen die onpartijdig zijn, dus geen democraten of republikein, gaan wel kiezen in meerderheid voor Trump, maar met een veel kleiner verschil. Dus ja, dan zie je echt dat de vrouw hier het verschil maakt en ook dat senioren, kiezers over 65 jaar oud, ook echt duidelijk voor Harris gaan in deze peiling in Iowa. Nou ja, dat schets dus, of dat versterkt weer het beeld dat als je dit in Iowa daadwerkelijk ziet, dan zou je dat ook in Michigan, Wisconsin en Pennsylvania zien. En dat is dan weer met z'n drieën die blue wall die Harris in ieder geval moet winnen, wil ze in het Witte Huis stappen.
Ja, het is echt... Oh,
ja, dit zet wel veel op zijn kop, hè? Ja, ja, dus dat is wel weer de moeite waard.
Ja, en wij gaan maandag dan, als het goed is, naar de rally van Harris in Philadelphia.
Ja.
Ja, dat wordt een gekkenhuis. Ik hoor zelfs dat Taylor Swift gaat komen.
Ja, we gaan het zien. Dat maakt het nog meer de moeite waard in zekere zin. Zeker als je een Swiftie bent. Maar dat is de slot rally. En dat is eigenlijk, nou ja, bij allebei de partijen is dat een groot spektakel. Beide kandidaten kiezen ervoor om het in Pennsylvania te doen. Dus echt, dat bevestigt maar weer het beeld dat uiteindelijk deze verkiezingen om één staat draaien. En dat is Pennsylvania. 19 kiesmannen, de meeste van alle swing states. Daar komt alles samen. En dat gaat dus ook op die maandag 4 november gebeuren. Ja, en daar zal Harris haar boodschap gaan geven. Vlak voor Amerika naar bed gaat en de volgende dag, de laatste dag van de verkiezingen ingaat. Ja.
En wij gaan er gewoon bij zijn. Al onze reizigers van de Washington-reis, alle lezers, die
nemen we mee.
Die laden we in de bus en we zijn erbij maandag. Dus dan maken we zeker weer een podcast.
Dat zeker, ja.
Tot de volgende keer.
Tot dan.